Hallo, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van de Connectie Podcast. Leuk dat je kijkt of luistert, want we hebben vandaag een zeer boeiende gast, namelijk Sarah Parent van GoForest. En Sarah neemt haar mee in haar ondernemersverhaal. Ik heb haar 10 jaar geleden leren kennen als studentondernemer. En nu vertelt ze over de financieel moeilijke periode in 2020 met GoForest, over het aanwerven van haar eerste medewerkers en over gezondheids- en relationele problemen en hoe die een zware impact hebben gehad het voorbije jaar. Abonneer je nu via Spotify, YouTube of Apple Podcast om geen enkele aflevering te missen. En op die manier zorg je ervoor dat ook andere mensen de podcast kunnen beluisteren. Mijn naam is Bert, oprichter van Connectie. En via deze podcast maken we de uitdagingen van het ondernemerschap bespreekbaar. We doen dit door in gesprek te gaan met onze gast over zijn of haar 3 kantelmomenten in hun ondernemersleven. Dat is ook wat we met Connectie doen. We helpen ondernemers groeien naar een goede connectie op 3 niveaus. 1. Met jezelf. 2. Buiten jouw bedrijf met collega-ondernemers. En 3. Binnen jouw bedrijf met je medevenoten en medewerkers. Heb je zelf als ondernemer een uitdaging die je wilt delen? Ga dan naar connectie.eu/deeljouwuitdaging en wie weet kunnen we jou helpen. Van harte welkom bij de Connectie Podcast. Dag Sarah. Van harte welkom in de Connectie Podcast. Hoe gaat het?
Hey Bert, merci om mij uit te nodigen. Alles gaat goed met mij. Ik heb vanaf volgende week een beetje vrij af. En wat dat leuk is aan vrij af hebben, is dat je wat kunt rusten, maar dat ik eigenlijk dan de meeste inspiratie krijg.
Okay.
Dus alles gaat goed met mij. Ik heb een beetje alcohol gedronken gisteren, omdat we iets te vieren hadden. Dus ik ben een beetje hangovered, maar alles gaat supergoed.
Je ziet er supergoed uit om de podcast te doen, dus geen probleem. En voor de mensen die jou niet kennen, wie is Sarah Parent?
Ik ben 33 jaar oud, of jong. Ik ben oprichter van GoForest, dat 3 jaar op de markt is. En wij doen bebossingsprojecten in 15 landen. Maar naast GoForest hebben we ook GoOcean recentelijk opgericht om oceaanherstel ook te gaan bewerkstelligen. En GoSmart Digital om eigenlijk hun digitale voetafdruk in kaart te brengen. Omdat daar ook nog niet genoeg awareness rond is. Dus de 3 verhalen waar ik mee onderdeel van ben, beginnen allemaal bij een awareness-stuk. Mm-hmm. Wat is het probleem en hoe kunnen we het gaan oplossen?
Mm-hmm. Oké, hoe zou je jezelf omschrijven? Persoon?
Ik ben een atypische onderneemster, omdat ik ook wel een beetje activistisch ben. Ik ben super impulsief, altijd zeer gepassioneerd. Als ik voel dat ik niet gepassioneerd ben om iets, dan doe ik het liever niet. En ik durf wel springen.
Ja, dat is mooi omschreven. Ik heb jou leren kennen als studentondernemer. Waar is de tijd?
Ja.
Aan energie nog altijd geen gebrek. Dat was toen al zo. Mm-hmm. Dat ondernemerschap, dat heeft er toch altijd ook ingezeten?
Ja, oké. Okay. Als ik kind was, verkocht ik bloemen op het strand. Maar ik had wel aan mijn 16 had ik al een eigen dansschool. Waarbij dat ik met een eigenares van een sportcomplex gevraagd had van als we nu gewoon per kind een prijs vragen en we delen dat door 2, mag ik dat nu zelf gebruiken? Ik heb dat 2 jaar gedaan, van mijn 16 tot mijn 18. Maar ik heb ook altijd al heel veel gewerkt. Aan mijn 11 jaar was ik aan babysitten. En als ik nu hoor dat kinderen soms tot 12 jaar een babysit hebben, vind ik dat best wel grappig. Maar ik ben nooit bang geweest van werken. En ik zou het niet altijd ondernemen noemen, maar gewoon altijd bezig zijn. Mm-hmm. Dus het zit er wel een beetje in.
Hij zegt van, ik ga het enkel doen als het echt gepassioneerd is. Van waar komt die drive, die passie, die
ja, ik denk als je je eigen onderneming hebt, dat je totaal geen 9-to-5 klopt. En dat kun je echt alleen maar doen als je het super graag doet. Want anders moet jij je computer openzetten om 11 uur 's avonds of in het weekend met ik weet niet hoeveel tegenzin. En als je het doet meer vanuit een passie, dan maakt dat allemaal niet zoveel uit. Ik ben studentondernemer van het jaar geworden in 2014 met een badpakkenconcept. En ik was toen in mijn laatste jaar op de Unif. Maar ik ben mega blij dat ik dat gedaan heb, want ik heb veel persaandacht gehad, waardoor dat deuren open gingen voor mijn eerste jobs. Maar ik heb ik weet niet hoeveel geleerd over dat ik het vooral niet meer moest doen.
Hoe bedoelde als ondernemer dan? Of, okay.
Ja, omdat ik had heel weinig budget als student en ik ben redelijk amateuristisch op de markt. Maar ik ben dan op het VTM-nieuws gekomen met 60.000 bezoekers op 1 dag op mijn website. En ik had die website brak zelf in elkaar gestoken. En dan heb ik wel geleerd van of dat je nu zeker bent van je product of niet, of gelijk wat, zorg dat je sowieso professioneel op de markt gaat, want je weet nooit wat dat kan geven. En dat zijn zo basisprincipes dat ik wel heb meegenomen door als student te ondernemen.
Ja, want ja, hoe cool is dat? Dat is nu al meer geïntegreerd, maar toen, ja, 10 jaar geleden, zo ondernemen als student, dat was toch nog maar het begin van het echt studentondernemerschap?
Ik was, denk het jaar of rond mijn periode is dat het jaar geweest dat student-ondernemer als statuut werd goedgekeurd.
Ja.
Dus dat was redelijk vernieuwend toen.
Ja.
En ik vond dat wel superleuk, want mijn professoren waren ook mee in mijn verhaal. En ja, sommige dingen heb ik gewoon van eerste keer en tweede zit gedaan. En dat was ook zo geen schaamte. En dat was gewoon van, ja, die moet haar jaar anders plannen.
Mm-hmm. Dus. En je hebt eigenlijk, ja, inderdaad, je hebt hier student-ondernemer, je hebt een aantal jobs gehad.
Amai, 12 of zo.
Echt? Oké. Nu zit je zelf ondernemer. Hoe kijkt het terug? Hoe is de Sarah geëvolueerd op die 10 jaar tijd?
Ik ben super blij dat ik heel veel jobs heb gedaan, omdat ik daar een groot netwerk heb mee kunnen aanleggen. Maar langs de andere kant ook voor rotbazen gewerkt. Ik ga toch geen naam noemen, dus maakt niet uit. Waarbij dat ik echt wist van, oké, zo wil ik nooit werken of zo wil ik nooit ondernemen. En met al die lessen van wat ik goed vond, wat ik niet goed vond, was het voor mij wel tijd om over mijn eigen ding te gaan. Maar natuurlijk, ik denk dat het moeilijkste is zo die financiële stap. Want dat is wel ook de moeilijke geweest.
Mm-hmm.
Dus ja.
En kom je uit een ondernemersnest? Of hoe...
Ja, ik heb een boek geschreven dit jaar en ik heb mijn familie als ondernemers omschreven, maar niet altijd omdat ze een eigen zaak of bedrijf hebben gehad, maar meer om hun kenmerken als persoon.
En die zijn?
Mijn mama is onderwijzeres en super gepassioneerd. Zij vindt dat elk jaar opnieuw mega tof om voor een nieuwe klas te staan en van haar heb ik passie geleerd.
Mm-hmm.
Mijn broer is jonger dan mij, maar die heeft een mega zware ziekte, waardoor dat hij een dubbele longtransplantatie heeft ondergaan. En hij heeft mij geleerd dat je elke dag moet nemen als je laatste. En dat je totaal zonder angsten moet door het leven gaan. En mijn papa heeft wel een eigen zaak gehad. En hij heeft mij ook geleerd dat je risico's moet durven nemen. En dat je altijd heel persoonlijk moet zijn naar je klanten.
Mm-hmm.
Dus ik pak dat gewoon samen.
Wat een mooie levenslessen van de familie. Dus,
ja, toch wel.
Een boek geschreven. Van waar de drijfveer om een boek te schrijven?
Ja, ik ben... Lano Campus heeft mij de vraag gesteld of ik een boek wilde schrijven. En ik was vorig jaar zo op zoek naar wie ben ik als ondernemer. En ik voel dat ik wel een serieuze mening heb over dingen die gebeuren in de klimaatsector. En ik heb dat met hen gebrainstormd. En dan hebben we dat middenactivisme genoemd. En ik denk... hoop veel mensen te inspireren die vandaag, zoals mij, een normaal leven leiden, maar die ja, toch wel iets willen doen voor het klimaat zonder, ik ben nu aan het overdrijven, in een hut te gaan wonen of zonder... Allee, er zijn veel mensen die wel graag nog altijd hun comfort en hun luxe hebben, maar er moet daar toch een middenweg in te vinden zijn en dat is wat ik wil brengen.
Mm-hmm.
Dus dat is echt wel gericht op een groot middenpubliek.
Mm-hmm.
Dus ik ben super blij dat ik het doe, want ik hoop dat ik daar ook wel gewoon... CO2-reducties kan je bereiken door die eco-hacks die erin staan en door mijn verhaal.
En dat is het uiteindelijke doel.
Ja, impact.
Dus,
ja.
All right. We gaan straks het hebben over jouw drie kantelmomenten. Hè. Maar misschien nog even goed om in te zoomen op jouw huidig project, GoForest. Je hebt het kort al even aangehaald.
Ja.
Wat was de drijfveer om daarmee te starten?
GoForest is een super persoonlijk verhaal. Dat zal ook wel erbij helpen dat je zo gepassioneerd over bent. Maar ik weet niet of je Philippe Craco gekend hebt.
Ja.
Ik heb voor Philippe Craco sales en marketing gedaan van Excentriek. Dat was vroeger de luxebeurs in Knokke. En ik heb ook zo helpen weekends organiseren voor juweliers voor Rodania, die uit Rusland op bezoek kwamen. Ik heb heel veel gewerkt... bij hem. Dat was echt een 7-op-7 job. Maar ik heb superveel van hem geleerd. Maar we zijn gestopt met Excentriek op een bepaald moment. En 3 jaar na de feiten ben ik bij hem gegaan en heb ik gezegd van... zou we niet iets kunnen doen rond luxe en duurzaamheid om dat hip te maken in dat segment? En we gingen dan Excentriek oprichten, ecologie en luxe. Maar Philippe had kanker en hij had al lang kanker, maar het ging echt niet goed. En hij zei, Sarah, ik heb echt niet meer veel maanden te leven. Maar ik dacht, ja, die zegt dat gewoon, die zal... Dat was een supersterke mens.
Mm-hmm.
Maar ja... Een ziekte heb je natuurlijk niet onder controle. Maar we hebben het nooit kunnen waarmaken samen. En dat was zo de droom van hem om zo een laatste impactproject nog op te richten. En toen dat hij overleden is, wilde ik dat eigenlijk niet verder doen. Omdat ik dacht, van ja, we gingen dat echt wel gewoon samen doen.
Mm-hmm.
Maar dan heb ik wel zo het vertrouwen gehad van een familie die zei van ja, maar hij geloofde echt in u als ondernemer. En dan ben ik aan een businessplan begonnen en ik kende niets van bomen planten. Want het ging wel over zoek iets laagdrempelig dat bijdraagt aan natuurherstel, maar maak het gewoon gemakkelijk te begrijpen. En het idee van bomen had ik al met Philippe, maar er was nog geen plan. En dan heb ik... Ja, COVID is dan ontstaan rond maart 2020. En ben ik heel veel gaan wandelen in het Sonjenwoud in Brussel met een PhD-student die in het Amazonewoud woont in Peru. En die vast zat in België. En zij heeft mij alles geleerd van ontbossing en hoe dat komt. En hoe dat wij door onze luxe maatschappij zoveel verantwoordelijk zijn voor ontbossing aan de andere kant van de wereld. Alleen bijvoorbeeld een Chanel nummer 5, dat is een unieke geur. Ze zijn daar super rijk mee geworden bij Chanel. Maar dat heeft één boomsoort echt doen uitsterven, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ik ben dat beginnen snappen en ik ben daar mega door getriggerd geraakt. Maar dan wist ik van, wow, ik moet mij laten omringen door mensen die daar wel al lang mee bezig zijn. En dan ben ik naar CO2 Logic gestapt in Brussel, die bezig is met klimaatneutraliteit bij bedrijven. En dan zei ik tegen hun van, ja, jullie focussen wel op de corporates, maar België is een KMO-land, kunnen we niet gewoon samenwerken? En zij zijn dan meegestapt in GoForest. Mm-hmm. En ik was super blij omdat ik heb heel hard moeten werken aan mijn credibiliteit, omdat ik totaal niet uit die sector kwam. Mm-hmm. En door mij te laten omringen door experts, kon ik die credibiliteit wel winnen in de markt.
Ja, wauw, mooi verhaal. En ja, er is uiteraard veel om te doen, hè, om het klimaat. Misschien wel een keer goed om van jou te horen, hoe gaat het met het klimaat?
Niet goed.
Oké. Okay.
Het is voor mij super lastig, omdat ik zit heel vaak in wetenschappelijke rapporten. Ik zie alles ook verschijnen in de media. En dan heb je nog een keer alle mensen die mij dat nog een keer doorsturen, alsof ik het nog niet gezien heb. Zo, heb je die bosbranden al gezien? Heb je dat al gezien? Dan denk ik, ja, natuurlijk heb ik dat al gezien. En dat helpt mij niet om positief te blijven als je mij 5 keer doorstuurt. Maar het gaat gewoon niet goed met het klimaat. En het is gewoon heel moeilijk, omdat... Als je naar documentaires kijkt, bijvoorbeeld een Chasing Coral op Netflix, waarbij je ziet dat koralen op 6 maanden tijd uitsterven, ze verbleken, verzuren door temperatuurstijging in de oceaan. Mijn hart breekt. Ik moet die documentaire 3 keer op pauze zetten. En dan kom je in een markt waarbij dat mensen echt zo het planten van bomen of natuurherstel echt als iets campagnematig zien. En dat is goed. Maar ik moet altijd zo, let's meet in the middle. Want je hebt je zware realiteit. Je moet er motiverend mee blijven omgaan. En de mens vandaag staat echt nog niet zo ver als waar dat wij eigenlijk zouden moeten staan. Mm-hmm. Dus dat is heel... Ja, dat is een heel psychologisch proces. En dat is wel grappig, want ik heb psychologie gestudeerd en communicatiewetenschappen. Maar je snapt gewoon niet dat mensen sneller wakker liggen van de koffie die op is dan... Het feit dat het echt niet goed is, maar echt niet goed. Mm-hmm. En ik heb nog geen kinderen, maar ik kan me echt al serieus de vraag stellen van, moet ik nog een kind op de wereld zetten?
En waarom?
Omdat de situatie de komende jaren in versnelling gaat en dat ik eigenlijk niet weet of dat mijn kind nog een zeker goede toekomst gaat hebben. En ik ben echt serieus. Mm-hmm. De rapporten zijn echt niet goed.
En ik hoor u ook zeggen tussen de regels, van eigenlijk zijn we ons niet bewust dat het niet goed gaat.
Ik denk dat iedereen het wel wat weet, maar dat is een beetje de psychologie er rond. Niemand ervaart nu ongemak bij ons. Mm-hmm. Ah ja, 16 graden op het jaar, geen jas aandoen, ja, is dat ongemak? Nee, hè. Dus de dingen die al totaal niet meer kloppen, vinden wij nog niet zo ongemakkelijk. Terwijl in het zuiden, mensen hebben geen eten niet meer, omdat er door droogte geen rijst niet meer is. Daar is dat echt een spel van leven en dood geworden. Maar bij ons, in het westen, wij zien nog niet af. En eigenlijk als mens moet je afzien alvorens dat je echt gemotiveerd bent om iets te gaan doen.
Er is geen sense of urgency.
Absoluut niet. En als je ziet die overstroming bij ons, is 2-3 jaar geleden in Verviers, dat is super ernstig, maar mensen gaan eigenlijk rapper denken naar, ja, oké, nieuwe normaal, of hoe kunnen we constructief daarmee omgaan? En niet vermijdend genoeg, van hoe kunnen we dat in de toekomst wat meer gaan vermijden? Mm-hmm. Als we spreken over CO2-uitstoot, dat is ook mega ontastbaar. Hè? Mm-hmm. Dat is zoiets... Dat heeft ten eerste ook een mega vertragingseffect van 20, 30 jaar. Wat dat wij nu voelen, dat is van onze ouders. Mm-hmm. Het is zo moeilijk te zien... Mochten wij zien dat alles hier in de fik staat, dat zou een andere ervaring zijn. Mm-hmm. Maar, dus het is mega moeilijk. Mm-hmm. Want het is niet goed, Maar ik verkies om altijd motiverend te blijven. Dat want anders duw je mensen in een soort verlamming dat ze zeggen, het is toch te laat. Mm-hmm. Eigenlijk, de living staat in brand. En we moeten sowieso die living blussen, zodat de rest van het huis niet afbrandt. Mm-hmm. Maar er is wel al brand. Dat ja, is eigenlijk...
Dat geen uitslaande brand wordt.
Voilà.
Okay. Ja. En zo die... ja, toch wel het hart voor de natuur. Heb je dat altijd gehad? Of ja. Voor het klimaat? Dat heeft er altijd in gezeten.
Ja, ik ben opgegroeid in Nieuwkerken. Echt mega mooi platteland. En ik zat altijd buiten. Winter, zomer. Elk seizoen zat ik buiten. Ik had alle gereedschap van mijn papa hetzelfde, maar een speelgoedgereedschap. Ik deed gewoon mee met hem. Bomen planten. Heel veel ook in mijn zandbak. Gewoon altijd buiten. En ik ben gewoon echt in de natuur opgegroeid. Ben dan door ouder worden, zijn we naar de stad verhuisd. Maar ik heb altijd al liefde gehad voor de natuur, omdat de natuur voor mij super inspirerend is. Mm-hmm. En als ondernemer vind ik ook wel nog altijd mijn rust in een boswandeling of gewoon buiten liggen of chillen. Of, mm-hmm. Ja.
En wat is jouw definitie van ondernemen?
Ondernemen is voor mij durven die extra mile gaan en echt voor iets staan als ondernemer om ook gewoon het verschil te willen maken in de sector of op het domein waar jij bezig bent.
Mm-hmm. En dat is een heldere definitie. En dat ben je duidelijk aan het doen. Dus, nee, mooi.
Probeer dat, ja.
Ja, sowieso. Dus het concept van de podcast ken je, Sarah. We hebben op voorhand gevraagd om een drietal kantelmomenten te selecteren. Hoe was dat om dat te doen?
Ja, ik weet niet hoe dat komt, maar ik ben gefocust geraakt op 3 minder goede momenten.
Oké.
Okay. En het is eigenlijk positief, want ik heb heel veel goede momenten de laatste tijd.
Oké.
Okay. maar als mens denken we rapper aan het negatieve dan aan de 10 positieve. Dat is eigenlijk echt erg. Maar een negatief punt schakelt u wel in een veel betere versie van uzelf. Mm-hmm. En daarom zie ik dat niet echt als een slechte periode of kantelpunten, maar belangrijke, nodige resets.
Mm. Die ervoor zorgen dat je staat waar je nu staat.
Ja, ik denk dat je dat wel nodig hebt af en toe een keer een...
Ja, een slap in the face.
Een slap in the face.
Ja. Alright, dan gaan we starten met het eerste kantelmoment. En dat is het jaar 2020 of ergens een periode rond, je hebt het zelf genoemd, de COVID uiteraard, maar de financiële stress die daarbij kwam kijken. Wat is er toen gebeurd?
Ja, dus ik ben GoForest opgestart in september 2020 met een startkapitaal van €50.000 door de participatie van CO2 Logic. En ja, €50.000, dat is niet slecht, maar ik had het in mijn hoofd gehaald om technologie te gaan ontwikkelen. Omdat ik elke boom die we planten wilde in blockchain registreren met foto's. Maar ik had totaal... Allee, geen idee wat dat was om een app te laten ontwikkelen. Ik had ook geen idee dat je met €50.000 niet zo ver ging komen. En ik had ook geen idee dat op het veld dat volledig ging mislopen, omdat niet iedereen heeft een smartphone en op de meeste gebieden zit er totaal niet veel bereik. Maar zelf niet van internetbereik, maar ook gewoon zelf geen satellietsignaal.
Nee.
Dus dat beginbudget was snel op. En ja, ik denk dat iedereen het heeft meegemaakt. Het gevoel van, ik dacht dat COVID veel sneller ging voorbij zijn. En ik had ook bomen planten. Er zijn veel organisaties die daar al langer mee bezig zijn dan mezelf. Maar in het gebied waar ik mij op focus, de KMO's, de bedrijven die toen al met sustainability bezig waren, was dat vrij nieuw. Dus ik moest eigenlijk een markt uitbouwen waar dat er nog veel awareness nodig was. Ik werd zelf uitgelachen met mijn boom. Mm-hmm. En dan, ja, begint financiële stress te komen. En dan op een bepaald moment ging ik naar het warenhuis om eten. En ik kijk in mijn banking-app en ik zie nog geld staan, maar niet veel. Dus ik doe mijn boodschappen en er is ondertussen een domicilering afgegaan. En ik ben aan de kassa gekomen met saldo ontoereikend. En dat was voor mij wel zoiets van, hoe hard ga ik volledig tegen de limiet om te ondernemen?
Mm-hmm.
En dat heeft mij wel mega ziek gemaakt van de stress, dat ik gewoon niets meer had, dat ik tot de laatste euro in GoForest had gestoken. Maar dat heeft dan wel na lange tijd ervoor gezorgd dat ik naar een investeerder ben gaan zoeken. En dat ik bij Belfius een lening heb gevraagd en zo verder. Dus het heeft mij enorm wakker geschud. En ik zeg altijd tegen andere mensen die een start-up willen beginnen, je moet honger hebben, letterlijk of figuurlijk, vul het in. Maar als je het niet doet vanuit een overleving, dan ga je niet die extra mile gaan.
Mm-hmm.
Maar dat mag niet te lang duren. Want je prospecten voelen na een tijd dat je needy wordt. Je hebt die deals nodig.
Mm-hmm.
Dus daar heb ik weet niet veel uit geleerd.
Dus eigenlijk hoor ik u zeggen, van, het is wel goed dat iedereen ene keer zelden ontoereikend ziet, hè, ergens.
Ja.
Om te beseffen van hoe ver wil ik hier, of ja, hoe ver wil ik hier gaan. Ja. Hoe hard geloof ik er ook in?
Ja, ik vond dat een mega lastige periode, omdat ik niet sliep. Maar het is wel een periode dat je gewoon doet nadenken in een versnelling van hoe moet ik mijn product nog aanpassen? Hoe moet ik zorgen dat ik nu snel deals kan binnenhalen? Hoe kan ik, ja. En dat duwt u in een persoon die anders misschien chiller of trager zou vooruit gaan.
Mm-hmm. En er is dan ook een groot partij in Zwitserland. Die heeft geholpen. Hoe is dat gegaan?
Dus in die financieel moeilijke periode heb ik met een beetje budget dat we dan binnenkregen op GoForest, want onze marges lagen ook veel te laag. Mm-hmm. Wij wilden zoveel mogelijk naar het project sturen, wat dat supergoed is. Maar je moet natuurlijk als bedrijf ook kunnen oxygen creëren. En wij namen in het begin een overhead van nog geen 10%. En wij zijn toch met naar een overhead gegroeid van 25%. Mm-hmm. Ik schaam me daar ook niet over, want als wij als bedrijf niet kunnen bestaan, kunnen we ook geen impact niet meer maken. Maar dat zijn allemaal dingen dat ik heb geleerd along the way. Van ja, je moet zelf ook kunnen blijven bestaan. Maar we hadden dus een klein budgetje. En dan dacht ik, weet je wat, ik ga naar ons project gaan in het Amazonewoud en ik ga daar storytelling rond doen. Zodat ik echt in stroomversnelling awareness kan brengen. Maar in Peru ben ik naar Machu Picchu gegaan. Het is eigenlijk Machu Picchu. En ik heb daar hoogteziekte gehad in Cusco, waardoor ik zo wat benauwd ben geworden en ik heb zo wat een paniekaanval gehad. En dan heb ik voor mezelf beslist van, als ik binnen een maand geen kapitaal heb, dan ja, weet ik het niet meer. Mm-hmm. En dan heb ik aan mijn toenmalige, de founder van CO2 Logic, Antoine Gerings, gewoon gezegd van, je moet mij, want zij waren met een fusie bezig met dat Zwitserse bedrijf South Pole, je moet mij nu voorstellen als South Pole. En hij zei, ja, maar zijn jij daar klaar voor? En ik zei, ik ben er klaar voor of ben er klaar mee? Mm-hmm. Dat was een heel spel dat ik speelde, want ik was eigenlijk nooit van plan om op te geven. Maar 2 weken daarna zat ik voor de CEO en de CFO van de grootste klimaatconsulent in de wereld met 1500 man. En ik was een jaar bezig, maar ik had wel een uurwerk met Rodania op de markt gebracht. Ik had heel toffe marketingcampagnes al kunnen doen. En ik heb mij gewoon overbluft. Alleen niet mezelf, maar gewoon heel GoForest, van we hebben dat. Geen leugens, maar overstellen. En die heeft dan uiteindelijk gezegd van, we're going to help you. En dan hebben we kapitaal opgehaald met hun. En dan is alles gekeerd, want dan kon ik mensen aannemen ook.
Mm-hmm. Dat was de magische zin, we're going to help you. Ja.
Maar dat dieptepunt is nodig geweest.
Ja. En wat heb je nog geleerd uit die periode?
Fake it till you make it. Omdat ik bij die CEO mij groter heb moeten voordoen dan dat ik was.
Was dat lastig?
Dat is super lastig, want ten eerste zeiden ook, voelt u echt niet goed in uw vel. Je loopt al 6 maanden met weinig slaap rond, met heel veel stress. Je bent eigenlijk needy, maar je moet je eigenlijk niet zo needy gedragen. Je moet doen alsof je met nog investeerders aan het babbelen bent. Oh. Ja.
Niet wijs?
Nee, niet. Dat was echt geen leuke
proef. Goed voor even, maar...
En mijn beste vriend is met mij naar Zurich gereden, omdat hij zei, hij is veel te moe, misschien ga je zelf in slaap vallen.
Amai.
En ik weet wel nog heel goed dat we dan ons zijn gaan bezatten na die meeting.
Ja, okay, voilà. Omdat je toch...
Daar was er nog geld voor over.
Het soort ontladen. Het was geen salde ontwerp.
Nee, het is gelukt.
Nee, oké. Okay. Nee, alright. So toch terug het belang van het financiële. Hè. Je mocht ondernemen wat je wilt.
Ja.
Maar op het einde van de rit, ja, er is geld nodig.
Ah ja, tuurlijk. Letterlijk om je eten te kopen.
Letterlijk om je eten te kopen, maar ook om iets duurzaam te houden. Hè.
Het is niet duurzaam als je zelf geen duurzame organisatie hebt. Hè?
Ja, nee. Klopt. En zo het belang van, oké, want vaak wordt er gesproken omzet, marge, maar ook cashflow. Hè. Op het einde van de rit gaat het over... Wat staat er op de rekening?
Ja, ja.
Om mee te ondernemen. Dus, alright. Tijd voor het tweede kantenmoment. Je hebt er al even naar gerefereerd. Dus door het geld was er marge om eerste mensen aan te nemen.
Ja.
Daar heb je ook heel veel uit geleerd. Jezelf beter leren kennen. Vertel.
Ja, dus mensen aannemen, dat was voor mij echt een moeilijke. Omdat, ja, je doet het zo lang alleen. Je wilt eigenlijk... Ja, de controle niet verliezen, je moet afgeven. Maar nu is dat voor mij een absolute bevrijding. Maar in het begin was dat echt moeilijk. Oei, dat is mijn klant en nu ga ik iemand anders daarmee in contact stellen. Oei, dit, oei, dat. En voor mij Allee, ik denk in mijn onderneming, als ik super eerlijk mag zijn, ik vind mij absoluut niet de beste manager. Ik vind leidinggeven een van de moeilijkste dingen dat er zijn. Mm-hmm. Omdat ik geloof in vlakke structuren. Ik geloof in super overeenkomen met je collega's. Maar op den duur verliest je soms een beetje structuur. En sinds kort heb ik een co-chief ecological officer aangesteld, omdat ik wel voel van, als wij verder gaan groeien aan ons team, gaan blijven uitbreiden, gaat er wel wat meer structuur moeten inkomen. Want ik ben zo de vriendschappelijke manager. Wij doen mega toffe dingen en dat is goed. Maar er is soms wat structuur nodig. Want ik ben nog altijd een beetje een chaos. En ik wil wel bewaren dat de mensen die bij mij zitten niet mee in die chaos schildert worden getrokken. Mm-hmm. Dus voor mij is dat wel een serieuze uitdaging. Financieel is dat ook een uitdaging, want hun loon gaat voor mijn loon. En in het begin was dat soms een keer knutsel. Want het is niet omdat wij kapitaal ophalen dat wij big spenders zijn. Want wij hebben zelf een afspraak gehad van stort ons een deel om de zoveel tijd, niet alles in één keer, omdat ik echt, ik wil dat allemaal doordacht doen. En ja, heel vaak dat we echt cashflow afhankelijk, dat ik mijn loon en deeltjes uitbetaalde en zo. En dat ik echt wel wat heb moeten groeien in de manier waarop dat ik manage. Mm-hmm. En nu ben ik super blij. Ik heb mega toffe collega's. Ze zijn allemaal mega gemotiveerd. Zij zijn voor mij ook inspiraties. Want mijn eerste collega, Marten, die doet bij ons operations. Zij is 100% vegan. En ik ben niet 100% vegan. Ik eet op restaurant dan een keer een stuk vlees. En ik moet wel zeggen, door in de sector te zitten en te weten dat vleesconsumptie een mega impact heeft op ontbossing, voel ik me wel meer en meer schuldig als ik toch dat stuk vlees bestel. Dus ik zie bij mij dat dat mega goed aan het evolueren is. Maar ik vind dat super chic dat iemand 100% vegan is, want er is nog altijd een groot verschil tussen vegetariërs en vegan. Mm-hmm. En voor mij zijn mijn collega's echt mijn inspiraties. En dat is wel cool, want je doet elkaar groeien op dat moment.
Ja, je hebt ook geschreven, ik ben een pleaser in alles. Wat bedoel je daarmee?
Ja, ik kan super moeilijk nee zeggen. En ja, als mijn collega's iets vragen, dan wil ik altijd ja zeggen. En komt dat met een voorwaarde, dat is ook goed, maar ik probeer altijd wel ja te zeggen. Maar het pleasen zet mij vooral in het feit dat we zitten in een redelijk nieuwe sector die constant verandert. En ik krijg superveel mails van mensen. We willen niet soortgelijk opstarten. Wij hebben een project in Congo. We hebben 3 hectare in dat land. Kunnen mij wel helpen met welke boomsoort we moeten planten, hoe we dat moeten doen met de vergunning en dit en dat. En de pleaser in mij wil die mensen allemaal helpen. Maar ik werk nu al belachelijk veel uren. Dat gaat nu wel wat beter met Charlotte die er is bijgekomen. Maar ik vind dat moeilijk om mensen af te schepen. Terwijl ik denk dat dat voor mij niet goed is om eigenlijk bijna een helpdesk te zijn, bijna. Of een advieskanaal. Omdat mijn missie en dingen is wel nog altijd zoveel mogelijk bomen planten. Mm-hmm. En daar zit ik wel vaak in oefening met mezelf. Van hoe trek ik mijn grenzen? Hoe moet ik dan nog wat meer doen? Ik heb dat vaak ook bij vriendschap. Hè, dat ik denk, oei, die vriendin gaat denken. Ze heeft nu al 2 weken niets laten weten. Ik zal maar nog een keer iets sturen. En I love my friends, maar bij mij zit het veel meer in kwaliteit dan in kwantiteit. Maar ik voel mij zo heel vaak tekort doen op alle vlak en zo moeilijk om alle balletjes in de lucht te houden. Mm.
En van waar komt dat je zo moeilijk nee kunt zeggen of de mensen wilt pleasen?
Ja, dat heeft altijd al in mij gezeten, al van kind af aan. En ik denk dat dat een beetje te maken heeft met het feit dat ik in het 4e leerjaar gepest ben geweest. En dat ik daarna zo'n mega focus heb gehad, dat ik wil dat iedereen mij altijd leuk vindt en graag heeft en niet slecht kan zeggen over mij. Omdat ik als persoon inherent echt een goed persoon wil zijn. Maar je kunt eigenlijk niet voor iedereen goed doen. En als je onderneemt en je maakt een keer iets mee met een leverancier, dan heb je daar ruzie mee. En ik heb een keer, wij werkten met een bureau samen voor onze administratie. En dat bureau heeft mij volledig aangevallen op LinkedIn zonder mijn naam te gebruiken. Maar ik ben altijd super lief geweest tegen die persoon. En wij hebben zelf de opzegperiode gerespecteerd, terwijl dat echt niet in orde was. En dan denk je van, ik ben eigenlijk al vriendelijk geweest, maar jij valt mij toch aan. Mm-hmm. Dus er zijn veel cases waarin dat je ziet van, als ze je willen aanvallen, gaan ze het toch doen. Mm-hmm. Dus misschien moet je wat meer voor je eigen opkomen. Mm-hmm. Dus, maar het blijft een challenge.
Ja, en hoe probeer je dat nu wel te doen? Heb je daar, ik weet niet, technieken of tips voor om toch wat meer nee te kunnen zeggen of voor jezelf te kiezen in plaats van anderen te pleasen?
Ik denk dat dat gewoon goed is om minder grijze muis nu te zijn. Dat ik echt voor een bepaalde visie naar buiten kom. Omdat je dan ook expliciet weet dat je haters en lovers hebt. En gewoon niet voor iedereen willen goed doen. Het is gewoon niet mogelijk. Mm-hmm. En dat een beetje loslaten gewoon. Mm-hmm. En als mensen zeggen, oh, er is, ik heb iets van kritiek gehoord op u, dan zeg ik gewoon, ah ja, oké, ja. Ik vraag zelf vaak niet meer wow of hoe. Mm-hmm. Niet meer altijd caren, denk ik.
Mm-hmm. Oké. Okay. En hoe is het bedrijf nu gestructureerd? Dus je hebt al een aantal collega's. Hoe ziet GoForest er op vandaag uit?
We hebben een core team van 6 in Brussel, België. Mm-hmm. Maar we hebben wel 15 collega's van Southpool die ons in andere landen bijstaan. En als er iets misloopt op het veld, dan hebben we in elk land mensen die rap kunnen gaan kijken of iets kunnen gaan meten. Voor mij mega goed, want als ook ik de hele tijd op vliegtuig zit, ik heb gewoon niet altijd die expertise. Ik ben vorig jaar naar Brazilië geweest met echt zo'n forest engineer en we zagen het bos in de verte en hij zegt, ja, het is een gezond bos, allee, in het Engels. En ik zo, hoe ziet hij dat? Allee, dus ik weet gewoon dat je daar jaren ervaring moet voor hebben om daar echt goed in te worden. En eigenlijk is mijn ambitie niet om een forest expert te worden, want ik wil eigenlijk gewoon blijven doen wat ik doe en dat is sales en marketing. Ja. Dat ze totaal niet slim zijn dat ik nu op monitoring zit of zo.
Nee, want ik ging net vragen, waar ben jij vooral mee bezig? Sales en marketing dan?
Echt, business development en okay. Growth van GoForest. Dus onze structuur is dat ik sta nu aan de leiding van GoForest met 2. Omdat Charlotte zich meer gaat focussen op de groei in het buitenland. Omdat wij via franchising willen groeien in de buurlanden. We willen ons model gaan copy-pasten. Maar daarvoor moet er eerst nog wat meer aan brands worden gewerkt en ook aan een goede structuur al in België. Mm-hmm. Een geoliede machine, zodat we het kunnen gaan kopiëren. Maar wij zijn eigenlijk met een familie van meer dan 15 mensen, omdat wij GoFamily hebben. En dat zijn eigenlijk allemaal complementaire ecodiensten. En dat is mega tof, want wij zien GoForest in België niet als 6 mensen, maar wij zien ons als veel meer, omdat dat zijn ook allemaal bedrijfjes in de groep die ofwel wij een deel inzitten of andere mensen, maar waar dat wij heel veel cross-sellingen doen. Mm-hmm. Wil de bomen planten? Oké, okay, maar heb je footprint eigenlijk al in kaart gebracht? Hup. En dat gaat dan naar een ander bedrijf in ons ecosysteem. Dus ja, wij voelen ons eigenlijk wel al een grote groep ineens na 3 jaar. En ja, dat is wel tof.
Ja, want je hebt dus GoForest, je hebt GoFamily, je hebt nog een aantal takken of activiteiten. Wat is dat dan juist?
Dus GoFamily is voor ons een visiemodel, mm-hmm, waarbij dat we allemaal aanvullende ecodiensten aanbieden. In de eerste zit ik allemaal als aandeelhouder. Mm-hmm. Dus we hebben GoForest. GoOcean is een merk van GoForest. Dat is eigenlijk echt hetzelfde van GoForest, maar op de oceaan toegepast.
Okay.
En GoSmart Digital is ook supersnel aan het groeien. En dat is de voetafdruk in kaart brengen van je digitaal gedrag. Omdat mensen denken, oh, dat zit in de cloud, maar dat heeft ook een impact. En wij willen daar wat meer awareness rond brengen. Maar er komen zwaardere regelgevingen af voor bedrijven die bijvoorbeeld meer dan 20 miljoen draaien. En die moeten al verplicht rapporteren op die domeinen. Hmm. En ja, binnenkort hebben we iets hebben rond wildlife.
Okay.
Go wild.
Ja,
dat was logisch. Ja. Maar ook meer rond bestaande bossen gaan beschermen. Want je kunt wel een nieuw bos aanplanten, mm-hmm, maar het is wel heel waardevol dat wat dat bestaat, dat je ook beschermt. Dus we gaan in snel tempo wel allemaal complementaire opzetten. Omdat ik met GoForest vaak het gevoel had dat ik maar op een deel van de oplossing aan het werken was.
Oké, okay, en op die manier kan je iets ruimer
kopen. Eigenlijk een menukaart geven van impact.
Zalig. Ja. En uiteraard zijn veel mensen ook benieuwd, denk ik, naar hoeveel bomen heb je op vandaag al kunnen planten?
Zeker, ja, dat snap ik. Ja. Wij planten dus het meeste in het Amazonewoud van Peru en in België. Heel veel vraag naar België en ik vind het soms wat jammer, want in België strijdt niet echt een financieringsnood voor bos, okay, terwijl dat je dat in het zuiden wel hebt. Dus ik probeer wel altijd dat zuiden naar voren te schuiven.
En mensen mogen kiezen.
Ja, dat iedereen kiest. Wordt. Zoveel okay, in dat land, zoveel in dat land. Okay. Wij hebben zelf klanten die in elk land planten waar we actief zijn. Ze doen dan zo'n around the world principe. We zitten bijna op 500.000 nu.
Mm-hmm. Wauw.
500.000 bomen. Maar in mijn voorspelling 3 jaar geleden zou ik nu al op 1 miljoen moeten gezeten hebben.
Okay.
Ik vind dat niet zo erg, hè, om de lat hoger te leggen. Maar ik vind het wel chapeau, omdat we daar heel veel deals hebben voor moeten doen, omdat we heel veel kleine klanten ook hebben. We hebben heel veel abonnees die 50 euro per maand geven aan herbebossing. Mm-hmm. En dat kost ons heel veel onboarding. Dus wij beseffen wel van, amai, voor dat aantal bomen hebben wij heel veel al moeten doen. Dus we zijn nu wel ook aan het werken op een paar veel grotere deals, zodat we sneller kunnen groeien in onze impact.
Want vanaf wanneer kan iemand klant worden? Vanaf 50 euro?
Zelf eenmalig.
Ja, dus. Oké. Dus,
maar we zijn echt zeer B2B-focust.
Ja, oké. Dus eigenlijk de bedrijven zijn het echte target, omdat die natuurlijk ook wat meer impact en leverage hebben.
Ja, en omdat we hebben mega toffe communicatietools en technologie waarmee dat zij superleuke campagnes kunnen opzetten. Ja. Zij kunnen echt tonen via satelliet en drone, dit is ons bos. En ze kunnen daar van alles mee gaan doen. En wij doen daar metingen op via AI. Kunnen we de bomen tellen? Kunnen we ook de carbon dat die bomen gaan opnemen in de komende jaren in kaart brengen? We werken daarvoor met super toffe partijen samen. En bedrijven vinden dat wel echt cool. Mm-hmm. Het probleem met particulieren is dat wij GVZW zijn. Wij zijn een BV, wij zijn een for-profit. Ik ben daar ook niet beschaamd over, want het gaat erover wat je doet met profit. Mm-hmm. En wij hebben geen fiscale attesten voor particulieren. Okay. Wij willen dat op termijn wel, maar dat is wel een investering om zo'n ruling te doen. En onze omzet op particulieren is zeer beperkt.
Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. En vanaf wanneer, want natuurlijk duurzaamheid is een hot topic in veel bedrijven. Vanaf wanneer is het relevant voor een bedrijf om zoiets te doen? Want ik veronderstel dat de bedrijven die dat oprecht ook doen om duurzaamheid en anderen om ook het imago wat op te blinken. Hoe kijkt u daarnaar?
Dat is een beetje een discussie die we nu intern hebben, maar we zitten zo wel allemaal een beetje op dezelfde lijn, maar dat is een beetje moeilijk in de markt. Veel bedrijven doen het voor hun imago en het maakt mij niet uit, omdat ik wil gewoon dat ze transparant communiceren. Hoeveel bomen hebben ze geplant? Waarom hebben ze geplant? Wanneer hebben ze geplant en waar? Maar wij krijgen ook aanvragen van vervuilende sectoren. En dat zijn bedrijven, ik ga geen naam noemen, maar we kennen ze allemaal. Hè. Als je een dieselwagen gaat gaan tanken, dat zijn al die brands. Ik heb onlangs een foie gras bedrijf geweigerd, omdat ik vind dat foie gras onlosmakelijk verbonden is met dierenleed. Dus ik sta daar mega achter. Maar zeer vervuilende bedrijven wereldwijd, die staan vaak op blacklist bij bomenplantorganisaties. En die bellen mij en die zeggen, wij kunnen nergens bomen planten, want niemand wil met ons werken. En zolang dan die bestaan, vind ik ook wel dat die moeten teruggeven. Ik vind juist dat die partijen het meest moeten teruggeven.
Ze zouden het meest bomen moeten kopen, eigenlijk.
Tuurlijk, ja. Maar ik vind het een beetje moeilijk, omdat toen ik die een foie gras-fabrikant had geweigerd, als die mij beginnen aanvallen van ja, maar kijk naar uw andere bedrijven op de website. Niet iedereen doet dat 100% goed. En dat is ook wel waar. Mm-hmm. Want als jij een bank aan boord haalt die in fossil fuels investeert, moet je dan die bank... Allee, en ik wil binnenkort wel nadenken over een statement van dat is onze visie. En wij willen ook niet de agent zijn op de markt. Wij willen wel dat iedereen transparant is. Maar wij gaan niet in iedereen zijn dossiers gaan kijken, maar wij hebben eigenlijk maar één missie en dat is zoveel mogelijk bomen planten. Mm-hmm. Maar het is wel moeilijk in de markt, want je kunt natuurlijk wel je imago... Je moet het wel kaderen waarom dat je voor een visie staat. Maar ik vind het jammer om bedrijven te weigeren om bomen te planten, omdat wij willen... Allee, zoveel ontbossing dat elke boom welkom is.
Elke boom telt, ja.
En die foie gras, allee, ik ben er nu weer van. Ik vind dat een mega logische keuze, maar achteraf heb ik zoiets van ja... Het wringt wel een beetje, omdat wij natuurlijk constant op onze bomenteller zitten van hoeveel hebben we er al, hoeveel... En ik merk wel dat bij ons echt wel die oefening constant wordt gespeeld van waar trekken we de lijn? Mm-hmm. Moeten we zelf een lijn trekken?
Moeten we een lijn trekken? Ja, want het is hier terug. Je kunt niet voor iedereen goed doen, ook terug. Ja. Je gaat dan ook mensen hebben die daar altijd voor of tegenstanders, daar komt het op neer.
Ja, dus, maar wij willen niet dat zeggen, jullie helpen greenwashing, maar er zit sowieso overal een beetje subtiele greenwashing vaak. Ja. Dus wanneer is het echt een zware case van greenwashing?
Heel moeilijk om daar een lijn te trekken.
Ja, want allez, je kunt zeggen, fossil fuels, super slecht, maar die mensen die daar dan feedback op geven op LinkedIn, gaan een half uur daarna in hun auto gaan tanken. Dus
klopt.
Dat is ook wel de hypocrisie in de markt. Ja, niet alles is 100% perfect. Ik ben aangevallen geweest door een persoon omdat ik naar Peru aan het vliegen was, naar ons project 2 jaar geleden. Maar ik vlieg natuurlijk af en toe. Ja, die projecten liggen ik weet niet hoe ver. En die mens had mij daarop aangesproken op LinkedIn. Maar ik ga naar zijn website. En zijn website, de homepage, dat waren 15 dieselkamionettes. En dan dacht ik van, Ja, allee.
Look who's talking.
Ja. Dus er zit zo wel heel, heel veel ruis op de sector. En mensen zijn ook snel in aanvallen. En we zijn een beetje bang dat we onze naam zouden verknallen door gewoon... Ja, een opinie die zo zijn eigen leven begint te leiden. Dus.
Ja, het wordt ook altijd verwacht dat er consequent zijn op alle vlakken. Terwijl dat, wie heeft... Allee, je kunt op een aantal vlakken, iedereen kiest dat zelf.
Ja.
Je focuspunten hebben, maar je hoeft toch niet op alle vlakken.
Nee.
Dus, maar bon.
Het is een moeilijke oefening. Ja, maar we zijn ermee bezig, want we willen het wel altijd strategisch goed onderbouwen.
Uiteraard, ja. Alright, Sarah, boeiend. Tijd voor het derde kantelmoment. En dat is iets persoonlijk. Ja. Je hebt het zelf genoemd. De bijna mentale crash door gezondheidsproblemen.
Ja. Ja, er zijn veel ergere gezondheidsproblemen dan wat ik heb meegemaakt. Maar ik ben kortstondig getrouwd geweest. En dat was voor mij een super toxische situatie. Want ik ben met iemand vrij snel gehuwd geraakt. Omdat dat super leuk was in het begin. Maar dat huwelijk bleek eigenlijk meer een businessdeal te zijn. En wij zijn na een jaar uit elkaar gegaan. En we zijn vorig jaar uit elkaar gegaan in juli. En dat was een periode waarbij dat mijn gezondheid echt aan het afzien was. Doordat ik zat in een huwelijk waar dat ik na heel korte tijd al in besefte dat ik daar niet lang in wilde blijven. Dat dat eigenlijk geen goede situatie was. Dat was een persoon met een dubbel leven die mij echt niet respecteerde. En ik was super ongelukkig. Maar ik wilde... mijn ouders hebben een perfect huwelijk. En ik had zoiets van... Ik heb wel die waarden en normen meegekregen dat je in een huwelijk moet vechten en werken aan de ding. En ik wilde zo mijn trots niet... want er was al veel publieke opinie van... Amai, is het snel dat hij trouwt. Dus die told you so wilde ik niet. En ik begon zo heel ongelukkig te lopen al na korte tijd. En na 7 maanden huwelijk heb ik dan aan mijn beste vriendin gezegd... ik zie totaal geen toekomst met die persoon. En... Maar ik wilde mijn ouders daar ook zo totaal niet in kwetsen en doen. En ik begon gewoon mentaal op te geraken, omdat GoForest was aan het groeien. Maar ik was als persoon totaal niet aan het groeien, ik was aan het crashen. Dus elke moment moest ik aan een keynote gaan geven en dan begon ik eigenlijk fysieke klachten te hebben. Bijvoorbeeld mega overtollig zweten, super pijn aan mijn maag, zware migraineaanvallen. En ik begon zo... in 2 levens te geraken waarbij dat mijn privéleven een hel was. Wij leven compleet naast elkaar. Heel veel leugens constant. Maar dan wel op events gaf hij constant aan. Dat is mijn prachtige vrouw. Zo heel narcistisch verhaal. GoForest was aan het groeien, waar ik zo hard al had voor gevochten en ik wilde blijven vechten. Maar ik begon... mijn lichaam begon echt gewoon zo wat naar een burn-out vibe te gaan. En dan op een bepaald moment had ik een keynote gegeven op Work Smarter. En ik was daar mega aan het zweten, maar het was daar ook super warm. En dan heeft er mijn personal coach aangesproken van hoe is het? En ik heb dat dan zo wat uitgelegd. En mijn mama had mij op mijn Insta-story gezien en ze zag in mijn lichaamshouding dat ik doodongelukkig was. Maar ze had dat wel al door van, die loopt like niet te huppelen in haar witte broodzweking, what's happening? En mijn ouders hebben dan een bericht gestuurd van, we willen dat je onmiddellijk tot bij ons komt. En dan hebben die gezegd van, kijk, we zouden veel gelukkiger zijn, moest hij hoe gelukkig zijn, in plaats van dat hij getrouwd bent. En ik heb toen echt zo 500 kilo kunnen van mijn schouders loslaten van, het is echt oké om gewoon uit elkaar te gaan. Maar dan heb ik daar wel nog 2 maanden over gedaan, natuurlijk, want dan wilde eerst nog wat constructieve gesprekken hebben en zo, maar dat leidde tot niets. En op een bepaald moment zei een dokter tegen mij van, als jij nu niet uitschakelt met werken, ga je volledig crashen. Mijn bloedresultaten waren al volledig... Van alles was tekort en zo verder. En dan heeft een dokter mij antidepressiva gegeven om echt rustig te worden. Maar ik begon daar nog raardere symptomen van te krijgen. Ik ben daar dan na 3 dagen mee gestopt. En dan, in plaats van de rust die mijn lichaam nodig had... heb ik eigenlijk moeten onderhandelen met hem en die scheiding regelen, want ik wilde het eigenlijk zo snel mogelijk gedaan krijgen. Dus de verlofperiode die ik moest nemen lichamelijk, heb ik vorig jaar niet kunnen nemen in juli. En dan kwam ik in augustus terug op kantoor en was ik doodvermoeid. En dan zei een klant tegen mij, amai, je ziet er echt moe uit en al. En het ergste is gewoon dat alleen maar drukker is geworden. Dus ik heb geen rust kunnen nemen. En dan... ja, werd ik op zich wel mentaal weer veel beter en veerkrachtiger. En geraakte ik ook wel emotioneel over dat verhaal door een psycholoog en zo. Maar dit jaar ben ik wel naar een supergoeie arts geweest die mij grondig heeft onderzocht. En die heeft wel gezien dat ik een probleem heb met mijn schildklier en dat ik een darmziekte heb. Die allebei wel terug gaan in orde komen. Maar ik neem 20 pillen en supplementen per dag nu.
Okay.
En ik ben stukken beter al. Maar echt stukken beter. Ik ben nu gewoon wel een beetje moe omdat het verlof voor de deur staat. Ja. Maar ik ben iemand geweest die gewoon niet kon uitschakelen. Omdat we veel te klein zijn om, om even 2-3 maanden te zeggen, ja, mij even niet bellen. Het ging niet. Dus ik ben wel fier op mezelf dat ik dat gedaan heb. En ondertussen op 4 maanden dat ik een boek geschreven heb. Dus dat is heel raar. Ik heb dat nooit ingeschat dat ik dat ooit over mezelf ging zeggen. Maar ik ben echt fier op mezelf hoe dat ik het laatste jaar gewoon heb doorgekomen. Ja,
en terecht.
Ja, want... Allee, ik voelde mij zo vaak slecht dat ik gewoon na meetings vorig jaar naar huis reed, al wenend. En dat gewoon constant je knop terug omdraaien, constant. En ja, dat je gewoon voelt van, ik hoop echt dat ik morgen een keer niet crash. En ook een keer in slaap gevallen achter mijn stuur en zo.
Oké, amai.
Dus het is zeer hevig geweest. Dus ja, ik denk dat dat ook wel wat een link heeft met mijn pleasen, omdat ik er te hard heb voor moeten vechten. Dat ik het ook niet zo rap niet meer apprecieer als er zo commentaar is.
En wie of wat in die moeilijke periode dan, wie of wat houdt jou recht om toch te zeggen, kom jong, we blijven doorgaan?
The higher purpose.
Oké.
Okay. Ja. Wow. Echt wel. Wow. Gewoon van ja, klimaat is echt niet aan het wachten, we moeten verder, we moeten blijven gaan. En het is dat ik bedoel, dat echt wel een passie is voor mij. Want had het geen passie geweest, dan had ik mij waarschijnlijk 3 maanden thuis gezet. Nee. En dan ging ik mij allemaal niet kunnen schelen. Want ik was wel een beetje onverschillig vorig jaar in de zomer. Mm-hmm. Dus ja, dat is... Allee, ik denk dat veel mensen in een burn-out belanden of te hard over hun limieten gaan. Maar voor mij was het wel belangrijk om toch wel een keer echt goed onderzoek te doen op mijn bloed. Mm-hmm. En op mijn cortisol levels en zo, omdat, ja, oké, je hebt het mentale luik, maar je kunt ook wel je lichaam fysiek gaan ondersteunen aan de hand van rust, aan de hand van veel wandelen, in de natuur zijn, uitschakelen. En ook, ja, supplementen nemen. Ik neem nog altijd hormonen ook bij en zo. Maar ik geloof wel in dat je de twee nodig hebt. Want als je een burn-out hebt en mensen zeggen, oei, oei, ja... Je moet rusten en je leven anders indelen. Dan vind ik dat dat te veel in een mentaal hokje wordt gestoken. Terwijl dat had bij mij misschien fysiek allemaal niet slecht geweest, was ik misschien mentaal ook scherper gebleven. Dus dat is voor mij wel een en-benadering.
En er zijn uiteraard jammer genoeg mensen die in zo'n situatie terechtkomen. Wat zou je vanuit jouw ervaring willen meegeven aan mensen die misschien luisteren naar deze podcast, die de situatie herkennen?
Ik ga iets super atypisch zeggen, anders zou het technisch zijn. Ik geloof niet echt, maar misschien is het omdat het bij mij uit nood was, maar ik geloof niet altijd echt in 6 maanden stoppen of uitschakelen, omdat de weg terug lijkt mij echt wel veel moeilijker dan dat je eigenlijk direct oefent op een nieuwer normaal. Ik vind dat een superbelangrijk inzicht, want sommige zelfstandigen kunnen niet 6 maanden uitschakelen. Dat gaat ook gewoon niet. Of al schakel je uit op professioneel vlak, je hebt vaak een gezin waarvoor je moet zorgen. Ik denk dat het belangrijker is dat je met goede coaches en met psychologen of met een heel multidisciplinair team naar een nieuwer normaal gaat. Daar geloof ik meer in.
En in eerste instantie ook delen, hè? Niet alleen voor jou, dat heb ik ook gehoord.
Ja.
Toch ook niet te onderschatten dat je mensen hebt waar je gewoon een keer kunt neerleggen.
Ja, ook gewoon geen taboe, want allee, ik ben 33 jaar gescheiden en dat is zo het label gescheiden. Maar mijn psycholoog zei, ja, je moet je dat toch niet gescheiden noemen? Je kunt toch gewoon zeggen dat je uit elkaar bent? En gewoon ook anders naar dingen leren kijken, want je geeft soms als mens zoveel gewicht aan dingen die geen gewicht moeten hebben. Ik denk dat wij als mens ook te veel in ons hoofd zitten. Te veel in labels denken, te veel het zwaar maken voor onszelf ook.
Ja, inderdaad. En het denken dat Hans de wereld daar wakker van ligt, terwijl dat iedereen bezig is met zijn eigen leven.
Tuurlijk, iedereen is echt wel met zijn eigen leven bezig. Dus,
En hoe kom je nu meer tot rust? Wat zijn voor jou dingen die jou rust brengen?
Ik heb na een jaar single zijn, heb ik nu recentelijk terug iemand ontmoet. Okay. En ik vind dat wel super gezond voor mij, omdat ja, tijdens onze eerste dates was dat zo... Ah ja, we gaan om 6 uur al afspreken. En dan dacht ik, om 6 uur stoppen met werken, dat kan toch niet? En ja, nu denk ik, ja, tuurlijk kan dat wel. En ja, als je niets anders buiten je werk hebt in je leven, dan ga je veel gevoeliger zijn aan blijven werken. En nu is hij ook wel iemand die er mij wat uittrekt. Maar anderzijds heb ik wel zo wat meer geoefend op betere productiviteit en minder op het aantal uren dat ik moet werken. Meer prioriteitsbepaling. Meer zo van, oké, die mails kunnen echt wel nog 2 dagen wachten. Die moet nu daar ook een structuur hebben van die hele dag in die mailbox. Blokken in mijn agenda plaatsen. Ja, het totaal anders aanpakken. En ik werk bijvoorbeeld zondagavond vaak. En dat kan dan voor verschillende mensen iets zijn van, ja, hallo, respecteer een keer je weekend. Maar ik creëer daardoor rust in mijn hoofd voor de rest van de week. Dus als dat voor mij werkt, is dat goed, hè?
Het zou wel zijn. En ja. Als je terugkijkt op... Je bent nog jong, hè? Nog maar 33. Zijn er dingen waar je spijt van hebt?
Ja, van dat huwelijk. Ik denk dat... opnieuw, hè, dat huwelijk, dat is iets negatief. Maar voor mij is dat ook wel soms iets positief, omdat... Ik had eigenlijk op voorhand zo mijn gut feeling die er niet goed bij zat. En ik heb wel geleerd op vlak van business dat ik wel altijd mijn gut feeling ook moet volgen. En spijt is van de dingen waar ik mijn gut feeling niet heb bijgevolgd. Omdat er dan uiteindelijk echt slechte beslissingen uitkomen. Maar van heel grote dingen spijt heb ik niet echt. Omdat mij allemaal wel tot vandaag gebracht heeft. En vandaag ben ik echt wel gelukkig.
Ik zie het, mooi om te zien. En wat is jouw, want je hebt al een paar keer gezegd wat jouw valkuil is. Wat is jouw grootste sterkte? Wat is jouw grootste kracht?
Dat ik vind van mijn eigen dat ik wel een ijzeren mindset heb. Ik heb mega doorzettingsvermogen. Ik zou zelf ongetraind durven... Ik moet mij niet challengen, want ik mag nog niet sporten.
Okay.
Maar ik ben zo iemand die bij manier van spreken een halve marathon zou lopen, gewoon op karakter. Ja. Dat ik... mentaal al heel de tijd een marathon loop. En ik ben gewoon heel vaak zo slecht geweest vorig jaar dat ik dacht van, hoe moet ik mijn dag doen? Ik heb daar echt geen zin in. En dat ik dan gewoon zeg, jawel, je doet het. En ik denk dat dat echt wel mijn sterkte is, want ik denk dat misschien andere mensen wel soms zo'n geplooid zijn. En misschien ook terecht, maar ik denk dat die doorzetting wel super belangrijk kenmerk is bij een ondernemer.
Amai niet. Misschien de basis van alles, van uiteindelijk...
Ja, want gaat niet altijd gemakkelijk, hoor. Totaal niet.
Nee. Dus, nee. En uiteraard als ondernemer, maar ook als mens, zoeken we allemaal wel wat succes. Hè?
Ja.
Dat is uiteraard super verschillend. Wat is jouw definitie van succes?
Ik vind mijn definitie van succes, wanneer ga ik mezelf succesvol vinden, is als ik veel impact gemaakt heb, direct, maar ook indirect, via inspiratie, via andere systemen dat ik kan opzetten of beïnvloeden. Maar succes is ook voor mij hoe gelukkig zijn.
En dat zei je er nu op vandaag.
Ja.
Ja. Want de vraag is ook van die impact, vanaf wanneer ga je te voelen dat je impactvol bent? Ja, want dat kan nu ook al zijn.
Ja, ik denk dat je impact, of dat je nu in de klimaatsector zit of in een totaal andere sector, ik denk dat je impact moet vertalen op verschillende domeinen. Impact op je persoonlijk leven, impact op... mensen in u dat je graag ziet. Ik wil een goede impact hebben op mijn familie. Ik wil dat zij door wat ik doe er ook beter van worden. Maar impact ook, ja, heb ik de wereld beter gemaakt? Heb ik een bepaald maatschappelijke impact gehad? Dat zijn voor mij belangrijke impacten. Maar waar ik ook sterk in geloof, is in een soort van domino-effect creëren. Doordat ik A gedaan heb, heb ik uiteindelijk B, C en D kunnen creëren. En ik denk dat jij, Bert, dat ook wel weet. Als je persoon A connecteert met persoon B... kan er daar magic gebeuren in C, weet wel? Dus dat is absoluut hoe dat ik naar impact kijk. Direct, indirect en op verschillende domeinen.
Ja, en misschien ook sneller dan dat we zelf denken. Want we leggen soms de lat ook qua impact heel hoog voor onszelf.
Ja.
En we zijn ons te weinig bewust van de impact dat we misschien onbewust al hebben. Wat raar uitgelegd, maar...
Nee, ik snap je volledig. Ik denk dat wij als mens soms onderschatten wat dat is als je een keer gewoon iemand aan iemand voorstelt... dat daar zoveel kan uitkomen, gewoon doordat jij daar als link waart en had jij daar niet geweest, waren al die andere dingen niet gebeurd. Mm-hmm. Ik denk, mochten we dat als mens allemaal een keer mappen, dat we allemaal vandaag vier zouden mogen zijn.
Mooie ode aan de connectie. Zo van de connectie
ja, echt dus. Mega ode ja, aan ja. connectie.
Sarah, wat is op vandaag jouw grootste challenge?
Ja, mijn ambities liggen super... alles, sky is the limit. Maar toch wel leren een beetje doseren. En toch wel wat meer werken naar een roadmap. En toch wel wat meer op een bepaalde focus blijven. Want ik heb elke dag een nieuw idee. En zeker in de impactsector. Oh, ik zou nog die een tak willen oprichten. En dat, en dat, en dat. Maar in die end wil ik niet meer bekomen waar dat ik vorig jaar was.
Want het voordeel is, je hebt nog heel veel tijd.
Ik heb veel tijd en je hoeft ook niet alles zelf doen. Je kunt een idee uitbrengen en iemand anders gewoon daarmee op pad sturen.
Ja, niet alles zelf doen. Wat zijn nog andere dromen op jouw jonge leeftijd? Wat wil je nog allemaal doen in het leven?
Ja, dat is dan niet zo klimaatfriendly, maar ik ben wel iemand die graag reist, omdat naar de derde wereld reizen is voor mij super verrijkend, omdat ik die problematieken eerder leer snappen, maar omdat dat mij ook uit de westerse wereld trekt, waarin dat wij elke dag meer en meer rat race en zo verder. Dus in mijn leven wil ik echt blijven reizen. En ja, op een dag hoop ik mij ook een mooi huis te kunnen kopen in the middle of nature.
Oké.
Okay. Ja. Dat zijn zo wel wat dingen dat ik aan denk nu.
Ja, dat gaan erom. Super. Laatste vraag. Welke boodschap wil je nog meegeven aan ondernemers, bedrijfsleiders die kijken of luisteren naar deze podcast?
Ik denk dat je vooral vanuit je eigen verhaal moet gaan. Al heb je een bedrijf van 300 mensen, 3000 mensen. Mensen zijn inderdaad echt super hard geïnteresseerd in het verhaal erachter van een oprichter of de familie of het management. En de manier waarop ik business doe is vanuit een zeer persoonlijk verhaal. Maar ik denk dat mensen nog altijd business doen met mensen en dat dat altijd zo zal blijven. Dus ik zou zeggen, daarop verder focussen en af en toe een keer gewoon uitschakelen. Omdat je daarna sneller kunt gaan.
Ja, even deconnecteren. Ja. Om dan terug vooruit te kunnen.
Yes.
Geweldig, merci.
Bedankt om mij uit te nodigen. Mega tof.
Graag gedaan. En als ik even terugblik op jouw 10 jaar, ik vind het ongelooflijk straf wat je hebt gedaan, oprecht. Dus ik ben ook blij dat je er zelf trots op bent, want daar begin ik mee. Hè. En straf wat je zeker het voorbije jaar hebt doorsparteld. En ik zeg altijd, dat zit nu in jouw rugzak. Daar heb je de rest van jouw leven kunnen daarmee verder. Dus heel veel succes.
Merci, hè. Dank u. Ik zal het nodig hebben.
Ja, met een nieuwe relatie in eerste instantie. En dan ook met het bedrijf. Ja. Proficiat met de kapitaalronde van gisteren.
Ja, dank u.
En nu de ouders gaan halen, dacht ik. Hè.
Dus, ja, ik ga nog quality time hebben met mijn ouders vandaag. En de zon schijnt, wat moeten we nog meer hebben?
Wat moeten we nog meer hebben? Mooie afsluiter. Sarah, merci en tot binnenkort.
Dankjewel, Bert. Bye. Dank u.
Bedankt om te kijken of te luisteren naar deze Connectie podcast. Abonneer je nu via Spotify, Apple Podcast of YouTube om geen enkele aflevering te missen. Wil je zelf een uitdaging delen? Ga dan naar connectie.eu/deeljouwuitdaging en wie weet zien we elkaar binnenkort.